Hoi, leuk dat je luistert naar Hoofd- en Buikzaken. In deze podcast neem ik je mee in de wereld van gezondheid. Ik ben gefascineerd door de werking van ons lichaam en die van onze geest. En dan met name hoe deze twee onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Hierover ga ik in gesprek met interessante gasten en zoek ik naar inspiratie voor een mooi en gezond leven. Ik ben thuis bij fermentatie-expert en kok Peter van Berkel. Hij schreef een boek waarin hij leert om, zoals hij dat zelf zegt, te toveren met groenten door fermentatie. Je hoort in dit gesprek wat fermenteren is, hoe je het zelf kan doen en wat het je oplevert. Maar eerst ging ik de straat op om daar de kennis over fermenteren te testen.
Eet u wel eens gefermenteerde voeding?
Nee, doe ik nooit.
Weet u wat gefermenteerd is?
Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee, weet ik niet.
Gefermenteerde voeding. Hebben we wel eens gegeten, hè? Ja. Maar niet in Nederland.
En wat dan bijvoorbeeld?
Vis op de Antillen.
Maar nooit zuurkool? Of?
Jawel, zuurkool is ook gefermenteerd. Ja, oh, heerlijk, eet ik vanavond nog.
Oh, kijk, wat goed. Eet jij wel eens gefermenteerde voeding?
Wat zijn dat? Het is toch frikandel of zo.
Weet u wat het is?
Je hebt vis. Verder weet ik het niet. Nou, je hebt ook kimchi. Maar...
Nou, het komt aardig eind.
Oké.
Gefermenteerd eten. Wat is gefermenteerd eten?
Producten als zuurkool of kimchi, miso.
Altijd veel, ja.
Wel?
Ja.
En wat eten dan bijvoorbeeld?
Ja, zuurkool. Nee.
Nooit?
Nee.
Houdt u er niet van?
Weet ik niet, nee, maar ik doe het gewoon niet.
Weet u wat het is?
Zeg het eens, vegetarisch?
Zuurkool bijvoorbeeld.
Oh, dat, ja, dat eet ik wel, ja. Maar dat is ook wat je in die potten wel eens zit.
Ik wist het wel wat gefermenteerd was, maar helpt u mij eens even?
Ik heb geen idee.
Ik heb het zo vaak gehoord, maar ik kan het even niet bedenken.
Dat is dat je dingen in het zuur legt en dat het daardoor ook gegaard. Dus met zuurkool doen ze dat ook. Dat leggen ze. Het is gewoon kool dat ze in een azijnachtig iets leggen. En dan, ja, dat kan je zowel rauw als gekookt eten.
Oeh. Nou, er moet nog wel wat missiewerk worden gedaan.
Ja,
Peter. Hilarisch, hè?
Ja.
Ja,
zeker. Ja, help ons uit de brand. Wat is gefermenteerde voeding?
Ik lig echt helemaal in de deuk van deze reactie. Want er is de laatste jaren over dit onderwerp heel veel gebeurd. Hè? Want, een paar jaar geleden konden mensen het woord niet eens uitspreken. En nu is het wel redelijk bekend. Maar van deze reactie schrik ik toch wel een beetje. Dus ja, dan denk ik, god, er is toch nog een hoop werk aan de winkel.
En ik moet zeggen, ik heb niet die eruit gekozen die het niet wisten. Eigenlijk niemand die ik tegenkwam die het precies wist.
Nee, alleen kimchi viel echt spontaan.
Ja.
Dus dat was een hele slimme meneer die. En voor de rest, maar goed, we gaan het allemaal uitleggen in deze periode. Nou goed, de echte definitie van fermenteren is, zeg maar, de transformatie, de verandering van voeding met behulp van micro-organismen. Dat zijn bacteriën, schimmels en gisten. En dat is dus, zeg maar, die onzichtbare wereld die voor ons aan de gang gaat. En dan gebeuren er allemaal hele spannende dingen, inderdaad, in die potten. De mensen zeiden dat wel. Ja, het zit allemaal in potten.
Potten. Ja.
Dus dat klopt ook.
Maar die potten liefst zo ver mogelijk bij mij vandaan.
Ja.
Ja. Ja. Nou, leuk. Ja, Peter, ik ben ook nu hier bij jou in jouw huis waar bijna fermentatie ademt. Ja. Nee, daar ga ik waarschijnlijk zo meteen nog achter komen. Maar jij geeft hier workshops in het kader van fermenteren. Jij bent, Peter van Berkel is jouw volledige naam, jij bent fermentatie-expert.
Ja, klopt.
Natuurvoedingsdeskundige, kok en auteur van het boek. Moet ik het goed uitspreken? Tsukemono?
Dat is op z'n Hollands, dus dat mag.
Oké, nee, ik wil het liefst op z'n Japans.
Maar als je in Japan komt, dan zeg je tsukemono.
Tsukemono.
Ja, dus het is een heel ingeknot woord.
En wat betekent het?
Iets wat ingewreven is met zout of ondergedompeld is in een zoute vloeistof. En dat is natuurlijk een heel rare Nederlandse zin. Maar dat zit dan toch opgesloten in dat poëtische Japanse woord tsukemono.
Ja, mooi. Dus, ja, ik ben heel benieuwd wat...
Dus het onderwerp zout is eigenlijk een heel belangrijk iets.
Ja, zout is onlosmakelijk verbonden aan
dus dat is
fermenteren.
Wel de, ja.
Nou ja, nu ben ik dus de straat op gegaan en heb ik mensen gevraagd wat gefermenteerde voeding is.
Ja, iets met frikandellen.
Niemand die het wist, maar hoe kan het dan toch dat jij, hoe ben jij in aanraking gekomen met fermenteren? Ja.
Goed, ik ben al heel lang bezig met voeding, natuurvoeding, gezonde voeding, vitale voeding. En
wat bedoel je met vitale voeding?
Die parkeren we even, daar gaan we direct, want het is een leuk onderwerp om daar direct wat dieper op in te gaan.
Een blokje op zich.
En daarin heb ik ook altijd wel over gefermenteerde voeding gehoord, maar ik kon geen enkele informatie vinden. En het is een onderwerp wat mij altijd heeft gefascineerd. En ik ben ook altijd op zoek gegaan van, hoe zit dat nou? Want ik wist wel iets met bacteriën en melkzuur, maar nooit het fijne. En het heeft me eigenlijk altijd geïntrigeerd. Maar ja, hoegenaamd geen informatie.
Sorry?
Hoegenaamd geen informatie te vinden. Ook nog in het pre-internettijdperk. Nou, en het kwam elke keer wel op een of andere manier op mijn pad. En dan voelde ik weer die nieuwsgierigheid. En op een gegeven moment vond ik dus in, ik ga even naar mijn boekenkast, het moment tot ik een keer in Frankrijk in een, zat ik in een community voor 3 weken met een hele grote groep. En in die keuken vond ik in augustus 2013, dat is het kantelpunt, een boekje Wild Fermentation van ene meneer Sander Katz. En die, ja, meneer Sander Katz is nou de godfather van fermentation wereldwijd. Hij heeft eigenlijk de terugkeer van fermentatie voor elkaar gekregen. Maar toen ik dat boekje dus helemaal beduimeld daar in mijn handen kreeg, nou, toen vlogen bij mij echt alle stoppen door. En explosies van binnen. Dus zodra ik thuis was, heb ik het boekje besteld. En toen was de geest uit de fles eigenlijk. Ja.
Maar dat is 2013.
Dus 2013, dus ik ben nu...
Ja, dus 9 jaar geleden.
Dus 9 jaar is het mijn hoofdkoers. Ja.
Ja, maar je bent al veel langer bezig met voeding.
Ja, ik ben 30 jaar ben ik nu bezig professioneel met natuurvoeding. Ja. Ja. Dus dat is echt de rode draad in mijn leven. Dus biologische voeding, biologisch dynamische voeding. Maar ook hoe kan je met kooktechnieken, als het ware het onderste uit de kan halen. Dus ook qua voedingswaarde, qua verteringskracht. Ja. Dus ja, het zijn wel hele spannende onderwerpen allemaal. Ja.
Zeker. En hoe ben je dan met die, om helemaal terug te gaan, naar het, wanneer jouw liefde geboren is voeding of natuur?
Heel misschien een stukje wat je vanuit huis meekrijgt.
Ja, dat is grappig dat je dat zegt, want ik heb in jouw boek gelezen dat het te maken heeft met je moeder, terwijl jouw moeder... helemaal niet van
koken.
Ja, helemaal niet van koken.
Ons moeder had echt een ontzettende hekel aan koken. En toch had ze ook wel weer andere dingetjes van, ja, het moet wel gezond zijn. Dus wij waren wel een van de eerste in die tijd met zilvervliesrijst en linzen. En gek ontbijt met lecitinepoeder. En dus mijn vader noemde dat kippenvoer. Maar goed, dat heeft dan toch iets aangezet.
Ja.
En,
dus niet zozeer misschien de passie voor het eten, maar wel gezonde voeding.
In ieder geval een kennismaking. In mijn middelbare schooltijd hadden we een keer een werkweek. Kon je 4 dagen ging je dan extern. Je kon kiezen voor sport of cultuur of weet ik wat. En ik had toen gekozen voor alternatieve voeding. En ik kwam in Amsterdam terecht. In het Oost-West-centrum. Het epicentrum van de macrobiotiek op dat moment in Nederland. De macrobiotiek is een van de stromingen in de natuurvoeding. En dat bleek een Japans voedingssysteem te zijn. Op yin en yang, heel erg. En dus op balans. Ik kom daar in zo'n centrum. En ik krijg aan het ontbijt miso-soep. En allemaal gekke dingen. En umeboshi en sojasauzen. En natuurlijk 3 keer per dag zilvervliesrijst. En ik natuurlijk als een soort natuurlijk lachende puber. Fuck, wat gebeurt er hier? Ja. Maar... toch is er iets aangeraakt en het was de tijd van, tot in Amsterdam, de Bhagwan Disco was. Dus wij elke avond, als natuurlijk 15-jarige, de disco in. En dus dat waren dus 4 dagen die achteraf gezien diepe indruk hebben gemaakt.
Ja. De wereld van voeding en de wereld van
en dus toch achteraf, denk ik, dat is toch een soort sleutelervaring geweest voor mij.
In mijn research naar fermenteren kwam ik er dus achter wat voor jou waarschijnlijk allemaal helemaal bekend is. Maar dat fermenteren is iets wat we vroeger deden om voeding langer te bewaren. Dus dat had gewoon puur een overlevingsreden.
Ja, als we het niet deden, gingen we gewoon dood in de winter. Ja, bij wijze van spreken. Ja. Ja.
En met de komst van de koelkast is het...
De frigidaire heeft toen na de Tweede Wereldoorlog heeft het edele fermentatievak de nek omgedraaid.
Ja, ja. We konden door de koelkast natuurlijk het eten langer bewaren.
Dat is natuurlijk ook wel begrijpelijk, want het geurt natuurlijk, of
die potten die... eten.
Ja, dus vooral in het begin van de dingen, het kan ook gewoon echt zeer prominent aanwezig zijn qua geur. En, dus ik kan me ook wel voorstellen dat de huisvrouwen toen op een gegeven moment ook wel hadden van, nou, ik vind het wel best dat die stinkende potten mijn kelder uitgaan. En ik ga wel lekker naar mijn boodschappen bij de Spar doen, of ik weet niet welke winkelketens er toen waren. Maar goed, het heeft natuurlijk wel heel veel veranderd. Ja.
Denk je dat er nog meer redenen zijn waarom het toch een beetje op de achtergrond...
Nee, het is dus echt de komst van de koelkast en het verdwijnen van kelders in de huizen. En natuurlijk, de tijdsindeling is anders gaan worden voor, denk vooral voor vrouwen, van die toen traditioneel allemaal huismoeder moesten zijn. En dat die periode stuk er ook tot langzaam, tot vrouwen uit huizen gingen werken.
Dat is een hele transformatieperiode. En heb jij nu het idee, in de tijd dat jij er nu mee bezig bent, is het weer een beetje upcoming?
Ja, absoluut. Ja. Mede door
jouw boek natuurlijk. Maar...
Nee, maar daarom, ik verbaasde mij wel weer even over jouw straatreacties. Van, wat ik hier hoor is, dan is er heel weinig kennis.
Ja.
Maar de belangstelling over dit onderwerp is de laatste jaren explosief gegroeid.
Ja. Waar heeft dat mee te maken?
Ik denk dat het op dit moment een beetje natuurlijk als hip wordt gezien, fermenteren, trendy. Dat is het natuurlijk niet, want fermenteren is zo oud als de mensheid. In de prehistorie werd al gefermenteerd. En dus misschien wil jij dus echt iedere cultuur heeft gefermenteerd. Ze weten het van de Egyptenaren, de Grieken, de Romeinen, Midden-Amerika en Mexico. Al die culturen hebben gefermenteerd. Gaan we terug de geschiedenis in, dan weten we ook, tot 7000 jaar voor Christus heeft de mens al in ieder geval bewezen gefermenteerd. Het doet er ook niet toe of wij hier in Nederland zitten, of in Groenland, of dat we op de Evenaar wonen. Dus ook geografisch wordt er overal gefermenteerd. Dus dus het is geen bevlieging even als hippe.
En toch is het een beetje per toeval, om toch heel even daarop in te gaan.
Ja.
Per toeval is dat... ontdekt, hè? Want het is natuurlijk eigenlijk heel tegennatuurlijk om voeding in zout te laten.
Ja, en het is natuurlijk een soort. Het is natuurlijk een soort verrottingsproces.
Ja.
Een afbraakproces is het. Maar het verschil tussen zeg maar bederf en fermenteren is dat je bij fermenteren het een geheel beheerst proces geeft.
Ja.
En bij verrotten is natuurlijk de beer los, want dan krijg je schimmels en weet ik allemaal. En dan gebeuren natuurlijk hele andere dingen. Maar goed, dat zie je ook, dat proef je, dat ruik je. Dus die scheidingslijn is wel heel, heel duidelijk wanneer het niet goed is of wanneer het wel goed is. Okay. Ja.
En om het even iets beeldender te maken, want 30-40% van al onze voeding is gefermenteerd. Ja. Maar voordat ik iets noem wat niet... maar wat zijn dingen waar we misschien niet bij stilstaan? Maar
ik kan daar natuurlijk wel wat over zeggen. Want inderdaad, het kan zijn tot... Inderdaad, het begrip fermenteren heel abstract is voor mensen. Dat was toen ook weer een beetje tot en met de frikandel die werd genoemd.
Ja.
Maar inderdaad, het is als we naar voeding kijken, heeft ongeveer 30% heeft op een of andere manier met het fermentatieproces te maken gehad. En dat zijn een heleboel dingen in onze dagelijkse voeding. Dus dat is bijvoorbeeld zwarte thee is gefermenteerd. Koffiebonen zijn gefermenteerd.
Oh.
Ons brood, zowel gistbrood als dezenbrood. Wat we elke dag misschien aan tafel drinken, een biertje en een wijntje, is ook een fermentatieproces. Dus dat is de gistfermentatie. alles wat te maken heeft met een soort vleesbewaring, dus worsten, hammen, hebben aan de zijlijn een fermentatieproces gehad. Goede olijven zijn gefermenteerd. Azijn is het, de sojasaus, de ketchup, het vanillestokje, smaakt naar niks. Pas als hij gefermenteerd is, dan pas geeft hij zijn hele aroma vrij. Ik noemde azijn, de vissauzen uit de Aziatische keuken. Nou, er zijn dus echt heel veel producten.
Enorm.
Die we natuurlijk dagelijks, chocola, cacao is gefermenteerd.
Oh, hoe werkt dat dan met je koffiebonen noemt?
Dus zeg maar, dat wordt bij de oogst, dus dan plukken ze die vruchten. Dan wordt het gefermenteerd en dan krijg je dus een hele smaakverandering. Dus dat betekent dat bepaalde bitterheid of zuren worden afgebroken, dat er aroma's die komen vrij, stofjes die komen vrij die anders niet vrij zouden komen. Dus er wordt in wezen een hele chemische fabriek in werking gezet. Ja, bijvoorbeeld dat vanillestokje, dat is een peul van een orchidee. Ja, als je hem niet fermenteert, valt er niks aan die vanille te ontdekken. En pas in dat proces, dan pas geeft hij zijn geheime prijs.
Enorm veel ook.
Ja, dus dat is ook wel, ik vind dat ook wel heel mystiek als het ware.
Ja, absoluut. Ja. Misschien is dit een mooi moment om even in te gaan op wat jij net, je begon net over vitale voeding.
Ja, voeding en vitaliteit vind ik met mijn natuurvoedingsachtergrond een hele fascinerende gedachte. We kunnen voeding bekijken vanuit calorieën. Dus dan weten we, ja, word je er dik van of niet dik? Of die flauwekul, dus dat je heel dag calorieën gaat tellen. En energiewaarde. Je kan vitamine en mineralen gaan meten. Dus ik kan heel de dag in een soort vitamine C denken gaan zitten. Krijg ik voldoende, wel of niet voldoende vitamine C? Krijg ik wel of niet voldoende vitamine B binnen? Dan ben je in wezen de hele dag aan het tellen.
Ja.
En dan zie ik vind product. Voeding moet je breder zien. Dus ik heb vooral eet gevarieerd. Probeer zoveel mogelijk volgens het seizoen te eten. En eet onbewerkt, dus ongeraffineerd.
Ja, want onbewerkt is dus niet gefermenteerd.
Nee, dat zijn hele losstaande dingen. Maar bijvoorbeeld als we kijken naar het gebruik van granen, zijn we in de westerse wereld eigenlijk alleen maar tarwe gaan eten. En eigenlijk alleen maar uitgeklede tarwe in de vorm van tarwebloem. Nou, dus een sterk geraffineerd product. Wat qua voedingswaarde eigenlijk helemaal uitgekleed is. En dan zie je dus dat er dingen in onze algemene gezondheid gaan ontsporen. Nou, dat zie je natuurlijk nou, een soort anti-beweging tegen granen. Over gluten wordt heel verschillend gedacht. Over koolhydraten. Er zijn natuurlijk hele, op dit moment, voedingssystemen die heel zeggen, koolhydraten moeten eruit, het paleo-dieet. Ja, ik denk dat het anders hangt. Ik denk dat wij onderweg nu de laatste decennia een beetje de weg zijn kwijtgeraakt in bereidingstechnieken, in variatie. Tot we een heleboel als het ware uitgeklede voeding eten. En dat je als het ware weer terug moet schakelen. Varieer, eet volgens het seizoen en eet zo onbewerkt mogelijk.
Ja, want dus hoe jij het nu ook uitlegt, inderdaad als je je vooral richt op een deel van de voeding, of dat nou gaat om vitamine, of dat je kijkt naar graan als heel specifiek product, in plaats van kijk naar een heel
een
maaltijd of een hele bereiding inderdaad.
Ja, en dan denk ik, als je gevarieerd en onbewerkt eet, dan heb ik sowieso voor mezelf, dan krijg ik voldoende voedingsstoffen mee. Daar wordt natuurlijk verschillend over gedacht, want je hoort ook heel veel geluiden. De grond is zo uitgeput dat wij eigenlijk niet meer voldoende mineralen binnenkrijgen. Dus dat is natuurlijk ook een gedachtegang. Maar nogmaals, ik vind die variatie, kies dan ook en de keuze voor biologische voeding, biodynamische voeding, ingrediënten. En onbewerkt, heel belangrijk. Daar komen we over dat onderwerp vitaliteit. Vitaliteit is ook iets wat je, dat kan je niet vangen. Ik kan dus niet zeggen in een koekje zit zoveel vitaliteit of in een sinaasappel zit zoveel vitaliteit. Ik kan wel zeggen, er zit wel zoveel vitamine C in. vitaliteit is ook weer zo'n zo'n onzichtbaar begrip. Wat naar mijn idee wel heel belangrijk is. Want daar kom ik misschien ook een beetje in de, je hebt bijvoorbeeld een andere filosofie begrip heb je. Bijvoorbeeld prana. Of de Chinezen zeggen qi of qi, levenskracht. Mm-hmm. Dus dan zit je haast op een energetisch niveau. Zit je.
Ja.
Nou, ik ben ervan overtuigd dat voeding ook een energetisch niveau heeft. Dus dat vang ik in dat woord vitaliteit. Dus er is nog een andere onzichtbare kracht met voeding gaande die vitaliserend werkt. Voor mij op het fermentatievlak vind ik het gave. En daarom moeten we ook zelf weer gaan fermenteren thuis. Op het moment dat je deze producten in gang zet in een fermentatieproces, is dat levende voeding. Dus daar zitten dus die levende microben zitten erin.
Ja.
Je eet dus ook levende voeding, wat dus voeding geeft aan jouw darmsysteem. Dus voor mij heeft dus ook deze productgroep, dus zeg maar de niet bewerkte gefermenteerde producten, heeft naar mijn idee een enorme vitaliserende werking. Dus dat is een van die dingen waarom ik het zo super gaaf vind.
Ja, nee, ja. Ik hang aan je lippen. Maar voor mijn beeld, want jij zegt, dus dan, we moeten weer gaan fermenteren. Ja. Levende voeding, met fermentatie komen die micro-organismen.
Die eet je dan gelijk op.
Maar is dat echt heel anders dan wanneer je gewoon een broccoli bijvoorbeeld kookt?
Ja, en we hebben net gezegd, 30% van de voeding heeft op een of andere manier met fermentatie te maken gehad. Maar op het moment dat ik het koop in de supermarkt, dan is het natuurlijk al of bewerkt of ergens in verwerkt. Heeft het heel vaak een hitteproces doorgemaakt of een ander bewaarproces. Dus dat betekent dat die producten, zijn in ieder geval microbiëel, zijn ze dood. Dus daar zitten geen levende enzymen in, geen levende schimmeltjes of bacteriën.
Want je verhit het in principe niet, fermentatie?
Op het moment dat ik hier loop te fermenteren en ik het wil eten, dan heeft het in ieder geval vooral bij de groenten de voorkeur om het rauw gefermenteerd eten, omdat het barst van die levende micro-organismen.
Ja.
En je eet het ook als kleine muizenhapjes, als het ware. Het is nooit de groente in je maaltijd. Want de smaken zijn ook uitgesproken. Dus het zijn altijd side dishes. Om die reden hoef je ook nooit bang te zijn dat je te veel zout gebruikt. Hè? Want het is ook dan vaak een opmerking. Ja, maar dan krijg je veel te veel zout. Nee, is niet het geval.
Want dat zet zich om. Of dat...
Nee, maar op het moment dat ik maar een paar die producten als een bijgerechtje, dus ja, op een heel klein schoteltje.
Ja. Je eet niet alles
dan eet
wat
ik
je,
drie van die plakjes en dat is het dan. Maar dat geeft al zoveel voeding aan dat microbioom bij jezelf. Totdat al, en in ieder geval, en dan moet je proberen om dat op dagelijkse basis te doen. Ja, en dan is dat gewoon je dagelijks onderhoud.
Ja. Doe jij dat?
Ja, ik probeer wel elke dag een levende fermentatie te eten. Ja. Ja.
Er staan natuurlijk allerlei recepten in jouw boek, maar wat was dan van je gevoel van dit wil ik meegeven? Nou ja,
het heeft met het onderwerp fermentatie te maken. Het is ook eigenlijk een van de onderwerpen van een van mijn workshops. Het gaat om de pikkelpers. Dus dat is misschien zullen we daar direct nog wat over uitleggen hoe dat precies werkt. Maar dat is gewoon zeg maar een van de vele manieren om dit te kunnen doen. En ik heb daar dus op een gegeven moment ook een workshop over gemaakt. Dus werken met de pikkelpers.
Ja, toch even heel kort. Dat is een
klein apparaatje.
Een soort keukenapparaat inderdaad.
Ja, met waarin je groenten met een beetje zout onder hoge fysieke druk zet. Dus je perst het. Het worden ook geperste salades genoemd. Dus die combinatie van de zout in combinatie met die hoge fysieke druk geeft een enorme versnelling en een transformatieproces van die groenten. Nou ja, goed, en naar aanleiding van die workshop die ik had, en toen kwam er een soort, ja, een of ander eureka-moment. Dat gebeurde hier in de keuken. En ik donderde ook gewoon bijna om, ineens van, fuck, ik ga hier een boek over schrijven. Het was echt zo, ja, dat viel ook echt in gewoon. Ja. En ik donderde dus gewoon bijna om. Omdat ik wist van, dit onderwerp is nog nooit belicht geweest. In ieder geval niet in het westerse taalgebied. En het is gewoon superleuk en super makkelijk. Het is heel makkelijk om dit in te passen in je dagelijks voedingspatroon. Het is simpel, het is basaal. Ja, dus dat was zo'n krachtige iets van superleuk om, hier ga ik mijn tanden in zetten.
Nou, het is leuk dat jij net noemt, het is een simpele manier om met voeding bezig te zijn in de keuken. Mensen zouden het weer moeten doen. Het levert heel veel op qua gezondheidsvoordelen.
Ja. En ook qua smaak. Het is ook culinair super interessant. Ja.
En toch, als ik het hoor en die mensen op straat die ik gesproken heb, blijft het, vind ik, toch een beetje iets mysterieus of lastig te vatten. En dan, dan in de drukte van de dag zou ik het zo weer wegschuiven.
Ja. Ja.
Maar kunnen we het concreet maken?
Ja, ja. Misschien is dat zelfs met iedere kooktechniek. We hebben ook aardappels moeten leren koken.
Dat klopt. Ik kan het wel noemen waar het hem dan in zit. Ja. Want ik koop af en toe wel in de winkel bijvoorbeeld kefir, kefir yoghurt. En omdat het dan die levende micro-organismen bevat, heb ik dus het gevoel van, dan zie ik wel zo'n pakje van doe het zelf. Nee, daar ga ik me niet aan wagen, want dan zul je net zien dat het verkeerd gaat en dat ik die verkeerde micro-organismen binnenkrijg. Ja, dus het is een beetje een angst.
Ja, dus het heeft ook iets griezeligs, als het ware. Ja, klopt. Ja. Ja, nou goed, dat merk ik natuurlijk ook in de mensen die hier komen voor de workshops. Iedereen moet inderdaad dit hobbeltje over. Van, we gaan goochelen met microben. We zijn natuurlijk allemaal grootgebracht in een soort cultuur. De westerse cultuur is absoluut anti-microben. Hè? We zijn allemaal grootgebracht. Microben die zijn er alleen maar op uit om ons dood te maken, onze strot af te bijten. Ja. En daarom moeten we heel de dag met Dettol en Glorix en moeten desinfecteren. Want anders gaan we dood. Eigenlijk zijn we met die gedachten groot geworden. Nou, we komen er nu gelukkig weer achter dat dat eigenlijk misschien niet zo'n slimme gedachte is om heel de dag die dingen uit te moorden. Want we krijgen ze niet uitgemoord, want ze zijn slimmer en talrijker dan wij aardlingen, wij mensen.
Ze zitten niet alleen in onze darmen, ze zitten op onze huid. Ze zitten
overal.
Ook hier op tafel.
Ja, wij zitten nu tegenover, maar wij zitten nu ook ons microbioom, dus we hebben een soort wolk om ons heen hangen. Wij zitten om nu ook allemaal dingen uit te wisselen die heen en weer vliegen.
Ja.
Dus dat is ook wel weer het fascinerende aan die onzichtbare wereld.
Ja.
Maar goed, we moeten weer vertrouwen leren te hebben in deze microbenwereld. Dus dat ze ons ook heel veel goed kunnen brengen.
Ja, want dat voelt toch wel echt anders dan die aardappels koken, wat jij net
voorbeeld gaf. Dat is ook echt zo. Klopt, dus je moet, en dat moeten we dus gewoon weer leren.
Ja. Maar hoe gaan we dat doen? Stel, mensen worden enthousiast en willen, die lopen bij wijze van spreken nu de keuken in, pakken groente en wat zout.
Oké, nou wij gaan, kunnen wij lopen?
Ja, zeker. Dan gaan we even naar jouw kookeiland.
Nou, dat is hier heel dichtbij, dus 2 meter lopen.
Ja.
Nou, ik begin gewoon met mijn handen te wassen.
Maar dat doe je dan toch wel?
Ja, ik was wel mijn handen. Maar ik was niet mijn handen met Unicura en ook niet met Glorix en niet met Dettol. Dus gewoon met Ecovere zeep.
Dus het is toch wel belangrijk om enige...
Ja, tuurlijk. Dat is gewoon ook het normale, gezonde verstand.
Ja.
En gewoon, je moet gewoon netjes werken. Maar dus het verschil is natuurlijk tussen desinfecterend netjes.
Nou ja, maar dat staat nu echt overal natuurlijk.
En ik vind dit is boerenverstand netjes.
Okay.
Ja.
Dus die desinfecterende handzeep laten we lekker achterwege.
Die laten we ontzettend staan. Ja. Goed, ik heb hier een aantal potjes al staan. Kunnen we direct naar kijken. Met
snijmessen met jouw naam erop.
Ja. Geweldig. De Japanse messen. Kijk, dit is het voorbeeld van een pikkelpers. Een pikkelpers is zeg maar dus een soort kom, of een grote beker, of een cilinder.
Ja.
van glas of kunststof. En we hebben een gewicht. Dus dat kan, in dit geval zien we een glazen gewicht. Maar je hebt ook pikopersen met een veer en een draaiknop. Ja. Dus dat je,
maar een gewicht dat,
dat je druk kan creëren.
In het glas, ja. Drukt.
Nou, de basis van deze, het Tsukemonoe, dus dat zijn die Japanse groentepikkels, is echt super eenvoudig, want er is maar gewoon eigenlijk één regel. En dat is zeg maar weer die verhouding zout ten opzichte van de groente. Eigenlijk is dat het enige waar je zeg maar netjes en correct moet werken. En eigenlijk met een weegschaaltje. Want we willen niet te veel zout gebruiken, want dat is natuurlijk ook niet oké. Maar we willen ook niet te weinig zout gebruiken, want dan valt er niks te pikkelen. Zout is de katalysator, de begeleider van onze fermentaties.
Ja, en pikkelen is een ander.
Dan kan je dus gaan zeggen van, ja, kan ik die dingen, ik zit op zoutarm dieet, kan ik zonder zout? Nou, in dit geval niet, want zout zet het proces aan. Zout geeft smaak. Zout geeft voedselveiligheid, want zeg maar, er zijn een heleboel foute bacteriën en foute micro-organismen, dus pathogenen, die niet van een zoute omgeving houden. Dus het zout houdt de kwajongens op afstand.
Mooi.
En wat heel belangrijk is, het zout onttrekt vocht aan de groente. En dat is wat wij juist willen. Dus, nou, ik heb hier gisteravond, het is natuurlijk een beetje, we zitten nu op het staartje van maart. Qua groente is het best wel lastig seizoen op dit moment.
Ja, waarom?
Omdat er, als ik in ieder geval naar de inheemse groente kijk in Nederland, kan natuurlijk gewoon uit Peru overgevlogen, ja. Asperges, nou, maar dat doe ik niet.
We willen bij die seizoensgroenten.
Ik probeer zoveel mogelijk het seizoen te volgen. Dan is het nu een beetje een moeilijk seizoen, want we zitten nu eind van de winter, begin van het voorjaar. Dus er is nog net een hoop niet en een aantal dingen lopen op een achterkantje. Ik heb gisteravond, ik had nog een stukje knolselderie liggen. Mm-hmm. En een stengel bleekselderie. Dus ik heb nu twee maal selderie.
Ja, het is leuk, want je hebt het dus al deels gepikkeld.
Deze is nu klaar gepikkeld.
En ik kan dan niet meer zien wat het is.
Tenminste, nee, grappig, hè? Nee, klopt. Je krijgt echte transformaties. Ja. Maar inderdaad, we gaan eerst de techniek.
Ja.
Ook hier vanochtend wat spruitjes geplukt in de tuin.
Ja.
Dus ook die kan ik pikkelen. Dus het kan ook niet gek genoeg zijn. Hè?
Je kan
eigenlijk iedere groente. Ja. Het enige wat ik altijd zeg van wat ik niet interessant vind is sla en andijvie. Zeg maar dun blad.
Omdat?
Dat versnottert dan wat sneller.
Ja, je wil die knapperigheid houden.
Ja, dus voor de rest iedere groente. Ik heb hier wat spruitjes nog uit de tuin geplukt. Nou, die wegen 70 gram.
Ja.
Dus dit is maar een hele kleine hoeveelheid. Maar stel, als ik nu 100 gram heb groente, ga ik 2% zout, dat is eigenlijk de sleutel, dus die 2% van het gewicht van de groente. Dus als ik nu 100 gram spruitjes heb, ga ik 2 gram zout afwegen.
Ja.
Nou, dan moet je wel een goed weegschaaltje hebben of om en nabij en op een gegeven moment weet je gewoon wat 2 gram zout is. Dus dat ga ik dan gewoon afwegen.
Ja, en hoe nou luistert dat?
Nou ja, het geeft gewoon een indicatie en een stukje zelfvertrouwen. Tot je goed zit.
Ja, want nu heb je dus 70 gram spruiten.
Ja.
Dan doe je dus, wat is het?
Anderhalf gram. Ja, ik heb inderdaad hier een weegschaal die op een halve gram kan wegen. Maar dat heeft natuurlijk niet iedereen, maar het is om en nabij.
En kun je dan beter iets aan de bovengrens gaan zitten?
Je probeert gewoon zo goed mogelijk.
Nee,
goed. Ik probeer juist ook in mijn workshops van, om het ook niet te ingewikkeld te maken. Het is een indicatie. Om en nabij zit je goed, dan is nooit te veel, nooit te weinig. Maar je bent ook geen apothekersassistent die 8 cijfers achter, want anders wordt het weer een soort hobbel. Zit ik wel goed?
Ja.
Nee, het is gewoon, dit gaat altijd goed.
Ja, fijn.
Mijn zout heb ik nu gelijk afgewogen. Dat doe ik altijd gelijk, want als nu zeg maar de telefoon gaat of de kinderen gaan jengelen of weet ik allemaal en je wordt afgeleid, dan is het, oh shit, nee. Ik weet nu zeker. Dit past op dit.
Deze verhoudingen zijn
goed. Kan nooit misgaan.
Nee.
Nou, ik ga hier nou spruitjes. zijn hele spruitjes. Ik ga ze in ieder geval even doormidden snijden met mijn mooie Japanse mes van je net. En dan ga ik direct het zout ga ik door die spruiten mengen. Ja. Dus dan pak ik een kommetje.
Ja, dus je hoeft ze niet eens zo heel
ik heb ze gewassen.
Fijn te snijden.
Het is maar ook hierin. Wat wil je? De manier van snijden maakt niet uit, want het is maar net waar heb je zin in. Heb ik vandaag zin in dunne plakjes, heb ik grote stukken. Maakt voor het proces niet uit. Ik pak een kommetje. Daarin doe ik mijn gesneden groenten. En ik mik daar in één keer dus dat afgewogen zout, dus die goede hoeveelheid zout, mik ik er in één keer bij. Nu komt het leukste van het gepikkel.
Ja.
Hier is mijn gewassen blote hand.
Ja.
En ik ga dus nu echt met mijn hand een soort knedende, masserende beweging maken in die groenten. Dus ik ga nu echt het zout erin masseren, kneden, verwerken.
Ik bijna voel alsof je een deeg aan het maken bent.
Nou ja, en dit vind ik het mooiste van het proces, want het is een technische handeling.
Ja.
Het zout in die groente kneden, dat zet het pikkelproces al aan. Maar het is ook mijn verbinding met mijn voeding. Dus dit is ook zeg maar de energetische handeling als het ware. En dit voelt lekker, want die groenten beginnen al gelijk te zweten. Het zout gaat vocht onttrekken. Dus ik voel al die groenten onder mijn handen veranderen. Dus ja. Dat is dat zintuigelijke, wat super gaaf is.
Wat voel je dan? Dat het krimpt?
Ja, het wordt de structuur veranderd. Hij begint, dus in dit geval begint hij een beetje te lekken, te zweten. Er komt vocht vrij. Structuur is aan het veranderen. Ja, ik vind dat gewoon heel lekker om te voelen. Dus dat zintuigelijke.
Nou ja, fijn, want je doet het ook veel.
Dus ja, dus ik ben nu je hoort gerommel. Ik pak nu een nieuwe glazen pikkelpers. Ik zet dus nu op die spruitjes die gezouten zijn met die 2% en gekneed. Daar gaat nu dat zware gewicht op.
Ja, een soort deksel die te klein is.
En het pikkelproces is bij deze dus in werking. Ik hoef nou niks meer te doen. Het gewicht doet het werk. Dan gaat er ook vocht loskomen, nog meer uit die spruiten. En, ja, en nu is dit transformatieproces bezig. Ja.
Want normaal gesproken zijn spruitjes, als je ze niet kookt,
is heftig.
Heftig
ja,
voor ja, je darmen. Ja, ja, met hiermee ja. maak en je het makkelijker voor
precies,
je lichaam.
Precies, ja, ja. Het is wel heel leuk dat je dat inbrengt. Want eigenlijk is fermentatie is een soort verteringsproces buiten, voor je lichaam. Dus hier is mijn mond, daar komt direct het eten binnen. Dan begint het verteringsproces, de amylase in je mond, gaat er direct koolhydraatjes, ik moet goed kauwen. Mm-hmm. Maar eigenlijk fermenteren, ja, ik ben nu aan het wapperen met mijn handen, jullie kunnen het niet zien. Maar het is een proces die voor je gezicht, voor je mond plaatsvindt. Dus hier vindt nu al een soort voorverteringsproces. Dat wil zeggen, als ik het straks opeet, dat ik het veel makkelijker kan verwerken. Het fermentatieproces opent als het ware het voedingsmiddel. Dus dat is ook wel heel gaaf, want er komen nu ook stofjes vrij die anders mogelijk niet vrij zouden komen. Ja. En ga ik lang fermenteren, dus dit is een hele korte techniek. Hè? Het is gewoon één van de technieken die er zijn. Dus niets is zaligmakend en niets is, je moet alleen maar dit doen. Nee, ik doe van alles.
Ja.
Dus ik maak en zuurkool en ik drink kefir. En ik heb hier eigen gemaakte miso staan en ingemaakte citroenen. Ik heb kimchi. Dit zijn gefermenteerde peper, een soort pepersaus. Ik heb knoflook, fermenteer ik.
Ja, maar dit doe je wel allemaal met zout?
Ja, dit zijn allemaal fermentaties met een bepaalde hoeveelheid zout. En nogmaals, je eet dit in kleine hoeveelheden. Ja. Of ik gebruik dan geen zout tijdens mijn koken. Dus het blijft in balans.
Zijn er valkuilen?
Een fermentatie zou in principe kunnen mislukken. Tot er, ja, de valkuil zou zijn tot het misgaat en tot er bederf komt in plaats van fermentatie.
Ja? Nou. En wat zijn de grote risico's daarvoor?
Dan bedorven eten is niet goed natuurlijk. Maar dat is ook als ik hier, als je een biefstuk 3 weken in de koelkast gaat liggen, dan bederft die ook. En als je andere eten te lang bewaart, nou goed, dat is wel bekend. Bederf, dat merk je ook op. Dat proef je, dat zie je, dat ruik je.
Gewoon goed je zintuigen gebruiken.
Ja, en eigenlijk, ik heb zelden op het gebied van groentefermentatie iets wat wat echt volledig naar de haaien is gegaan.
Gewoon, en misschien ook belangrijk om te zeggen, je bewaart het gewoon allemaal. Tenminste, je laat het gewoon fermenteren. Je laat het
op kamertemperatuur.
Op kamertemperatuur.
Ja, ja, ja. Ja, want dan gaan die microben lekker als een gek aan de gang. Die hebben het dan naar hun zin. En op het moment dat ik zeg van, nu vind ik de smaak perfect, dan ga ik naar een koelere temperatuur. En dan sust die fermentatie als het ware in slaap, maar alle microben blijven leven. Dus hij blijft probiotisch. Dus probiotica is de levende culturen die erin zitten.
Ja, ja, dat kennen we van de probiotica,
ja,
die je...
Ja, kijk, en eigenlijk is dit allemaal dubbel, want het is zowel prebiotisch als probiotisch. Want we eten groenten, dus een heleboel voedingsvezel. En dat is ook voedingsvezel, hebben we elke dag via de voeding nodig. Want dan ook weer in jouw darmsysteem is dat de voedingsbodem voor de levende bacteriën. Ik kan me wel suf eten bij spreken aan probiotica. Maar als er dus geen voedingsbodem aanwezig is in mijn darmen, dan
heeft het,
ja, dat stort het als het ware, ja, gewoon door.
Ja, die zijn ook echt met elkaar verbonden.
Precies, daarom is die dagelijkse inname van voedingsvezel, dus plantaardige voeding, is zo belangrijk. Dus je moet elke dag eigenlijk bergen groente eten, pulvruchten, noten, zaden.
Granen,
die bevatten voedingsvezel. Ja. Ja. En dan de niet geraffineerde variant, dus de niet uitgeklede variant.
Ja. Nou ja, ik kan niet wachten om bij mij thuis allerlei dingen uit, ja, te gaan proberen.
Ja, zo simpel is het eigenlijk. Ja. Gewoon doen. Je weet nou, 2% zout, dat is een beetje de magic,
number.
De magic potion. En dan kan er eigenlijk weinig misgaan.
Ja. Nou, super bedankt voor ook eigenlijk een mini-workshop en jouw mooie verhaal.
Zo simpel is het.
Ja. Ja.
Met plezier.
Dankjewel.
Leuk dat je er was.
Ja.
Je luisterde naar een gesprek met fermentatie-expert Peter van Berkel. Ben je nieuwsgierig geworden naar fermenteren? Kijk dan op de website van Peter, petervanberkel.nl. Of lees zijn boek met de moeilijke Japanse titel Tsukemono. Heb je een vraag, opmerking of iets anders dat je met me wilt delen? Laat het me dan weten. Je kunt me bereiken via sophiazomer@gmail.com. Tot de volgende aflevering.